Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 34, de versen 1 en 5. Ik loof de Heere, mijn God. Mijn zang klim op naar het hemelhof. Mijn mond zing eeuwig tot zijn lof. En vers 5, vreest hem tallen tijd. Gij heiligen, daar ondervindt dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. 34, 1 en 5. gemeente, de schriftlezing vindt u in Matteüs hoofdstuk 13. Wij lezen de versen 36 tot en met 50. Matteüs 13, de versen 36 tot en met 50. En daar lezen wij het woord van de Heere. Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid van de akker. En hij antwoordende zeide tot hen: die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. En de akker is de wereld. En het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. En het onkruid zijn de kinderen des bozen. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel. En de oogst is de volleinding der wereld. En de maaier zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de volleinding deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. En zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen. En degenen die de ongerechtigheid doen. En zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Die oren heeft om te horen, die horen. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een schat in de akker verborgen, welke mens gevonden hebbende verborg dien, en van blijdschap over dezelve gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een koopman die schone parelen zoekt, dewelke hebbende één parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelve. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een net geworpen in de zee en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Het welk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de volleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden en zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 47 tot en met 50. We lezen nog een keer 47 tot en met 50. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een net, geworpen in de zee. En dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Het welk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken. En nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de volleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En zullen dezelve in de vurige oven werpen. Daar zal zijn wening en knarsing der tanden. Tot zover. Doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen we in aansluiting daarop Psalm 8, de versen 8 en 9. Wat vogelen door de ruime luchtkring zweven. Wat vissen er in stroom en beken leven. En wat de paden doorwandelt van de zee. Zijn hoog bevel deelt hij aan allen mee. En wat u daar verder vindt in Psalm 8, de versen 8 en 9. Een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O heerlijke God, eeuwige majesteit, koning der koningen, u die de hemel en de aarde geschapen hebt tot uw lof, u die ons in het leven geroepen hebt om uw lof op aarde te verbreiden. Hoe nodig is het dat uw naam geprezen wordt. Hoe nodig is het dat u een naam ontvangt boven alle naam. En Heere, de wereld looft u niet. De wereld ontvangt wel vele zegeningen uit uw hand, van eten en drinken. Ze zeggen daar dat komt van de aarde. Maar wij zeggen het komt uit uw hand. Omdat al wat leeft door uw hand is voortgebracht. En Heere, wanneer wij in de kerk zwijgen, dan klinkt uw lof niet meer omhoog van deze aarde. En daarom is het zo nodig dat wij uw grote naam loven en prijzen. Want u hebt alles geschapen. U hebt de hemelen geschapen tot uw eer. Al de ontelbare sterren die miljoenen lichtjaren bij de aarde vandaan zijn. Wat voor ons duizelt, dat hebt u allemaal geschapen. En al de zee, al de beesten en de vissen. En we hebben gezongen over het wriemelend gedierte in de zeeën. Het wordt alles door u onderhouden. Heere, u moet lof ontvangen. Dat u ons het leven geeft. Dat u ons spaart. Dat we vandaag weer overvloed te eten hadden. Dat we redelijke of goede gezondheid ontvingen. En dat we in vrede en vrijheid naar uw huis mogen gaan. Dat wij mogen horen over het eeuwige leven. Want hier op aarde is het niet. Deze wereld stelt teleur. Maar u bent de levende God die overvloed geeft. Het eeuwig zalig leven. En dat mogen wij hier horen in uw huis. Heere, uw naam zij daarvoor geloofd. Nee, verdienen doen wij het niet. Het is allemaal genade. Al uw gaven, vrije genade. Het zijn onverdiende goedertierenheden Gods. Geef dat we dat mogen erkennen. Dat we er ook eens verwonderd over zullen staan. De dingen die wij maar heel gewoon vinden. Och Heere, laten we dat toch ook eens een vertederd en bewogen hart onder mogen ontvangen. En dat we het niet allemaal vanzelfsprekend zullen vinden. Maar dat we ons nog mogen verwonderen. Over wat wij het kleine noemen. Want u verheerlijkt uzelf op een grote wijze juist in het kleine. Heer, open onze ogen voor uw heerlijkheid en voor uw majesteit. En open onze ogen voor het recht wat u hebt op ons leven. Open onze ogen voor onze ontrouw. En voor onschuldig zwijgen, dat we uw naam niet de lof toebrengen. En dat we daar ook niet zo heel bezorgd over zijn. We zijn wel heel bezorgd over onszelf, onze eigen toekomst hier op aarde. Daar denken we veel over na. Maar Heere, vergeef ons dat we toch eigenlijk maar weinig nadenken over die andere toekomst, de hemelse toekomst. Heere, wij bidden u, maak ons mensen die leren te leven voor uw toekomst. Of we nu jong zijn en dat we plannen hebben voor het leven en dat we drukte hebben en veel moeten studeren en werken en daartoe hebt u ons geroepen. Maar de drukte van het dagelijkse leven is niet in strijd met een leven van verwachten van uw toekomst. Leer ons dat geheim. Wil ons daartoe bekeren. Wil onze harten opwekken dat wij u zullen zoeken. Geef ons daar zin in, lust toe. Geef ons hoge gedachten van u en lage gedachten van onszelf. Heer, u hebt de hemelen geschapen tot uw eer en daarin zien wij ook uw eer en uw heerlijkheid. We zien uw macht in de sterren, we zien uw macht in de zon en de maan. We zien uw macht in het zonlicht. We zien uw trouw dat u regen en zonneschijn geeft op uw tijd. We zien uw trouw in de regenboog. En als we om ons heen zien naar boven, dan zien we uw macht. Het wordt al in uw woord de hemel genoemd. En daarin zien we al trekken van die hemel waar u woont, waar alles machtig en trouw en heerlijk is. O God, open onze ogen voor u en voor uw heerlijkheid. We willen nu weer mediteren, Heer, over een ander koninkrijksgelijkenis. Wilt u onze gedachten leiden? Sterk uw dienaar in het preken. Maak hem trouw, Heere. Maak hem krachtig in u, de Heere. En giet uw dienaar vol met uw Heilige Geest, dat hij trouw het ambt mag bedienen waartoe u hem geroepen hebt, ook hier in de gemeente waar u elkaar aan hebt verbonden. O Heere, zegen de gemeente en zegen haar dienaar. En dat het om u mag gaan, om de uitbreiding van uw koninkrijk, om de bekering van hen die nog zonder u leven, om de verdieping van het geestelijke leven van hen die u door genade mogen kennen, tot bemoediging voor hen die van verre staan. O Heere, bezoek de jongeren. Wil nog een opwekking onder hen geven. Geef hen een verlangen om u te zoeken. Zegen daartoe de catechisaties die over enkele weken weer mogen beginnen. Zegent u, Heere, jongeren, kinderen, ouderen, mannen en vrouwen in het volle leven. Wij vragen u ook of u uw koninkrijk op deze aarde wilt uitbreiden. Want we mogen geloven dat overal waar mensen zijn, dat u daar ook uw koninkrijk sticht. We zouden toch ook te kort van uw macht denken, te klein van u denken, als dat niet zo zou zijn. Door alle landen heen. En wij bidden u of u uw kerk wil vermeerderen en verbreiden, verdiepen, ook daar waar ze vervolgd worden. Wilt u hen moed en kracht geven en geven dat ondanks de vervolgingen uw kerk daar juist zal groeien? Maar ook landen en gebieden waar de kerk verwaterd. Heere, wil nog terugkeren, wil nog opwekkingen schenken. Wil uw waarheid laten verkondigen onder de heidenvolken. Laat u Israël tot het belijden mogen komen dat Jezus van Nazareth de Zoon van God is. De langbeloofde Zoon van David. Heere, doe nog wonderen onder moslimvolken. Breng velen tot bekering. Onze ogen zijn op u. Wij zijn zwak. Wij betekenen niets. Maar u bent machtig. En u kunt op het gebed grote wonderen doen. Heere, doe het tot uw eer. Om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 57, de versen 1 en 2. 57, 1 en 2. Geliefde gemeente, de Heer is ons bezig hier in Matteüs 13 verschillende gelijkenissen te geven van het Koninkrijk der Hemelen. En daarvoor gebruikt de Heer Jezus illustraties uit het dagelijks leven. Op zich was dat iets wat niet ongewoon was in die dagen. De schriftgeleerden, wanneer zij ook onderwijs gaven uit de wet, ook zij gebruikten soms illustraties, al was het vaak zwak en slap, omdat even later hier in dit hoofdstuk zullen we lezen dat de mensen verbaasd staan, omdat de prediking van de Heer Jezus in betoning van geest en kracht was. Maar de rabbijnen gebruikten ook illustraties. Ze gebruikten ook illustraties over vissen. En zo is het bekend dat zij een voorbeeld gebruiken, dat als een vis uit het water zal sterven, zo zal een mens die afgezonderd is van de wet van God ook sterven. Ze waren gewend om het volk om zulke illustraties te horen, maar de illustraties die de Heer Jezus gebruikte, waren diep ingrijpend, heel pakkend. Het was niet zomaar een gezegde, het was niet zomaar een spreuk, maar er zat een hele gedachtengang achter. En zo gebruikt de Heer Jezus nu ook het voorbeeld van het visnet. Dat het Koninkrijk der Hemelen vergeleken wordt met een visnet. En daar willen we met elkaar over mediteren. We zien drie gedachten. Ten eerste het vissen. Ten tweede het scheiden. En ten derde een waarschuwing. Dus het Koninkrijk der Hemelen wordt vergeleken met een visnet. En we zien dan ten eerste het vissen. Ten tweede het scheiden. En ten derde een waarschuwing. Dus de Heer Jezus gebruikt hier het voorbeeld van een visnet. In Galilea werden vooral twee soorten netten gebruikt door de beroepsvissers. Er was een net, die hield men over de schouder. En die pakte men zo beet en men wierp dat uit op een bepaalde wijze op het water. En dat het zich uitspreidde op het oppervlak van het water. En aan de rand van die net, daar waren stukjes lood. En het zonk naar beneden. En er was een techniek om alles wat daaronder lag te vangen. Dat was het werpnet. Maar daarnaast is er ook het sleepnet. En dat is de illustratie die de Heer Jezus hier gebruikt. Dat vond plaats met behulp van twee schepen. Die hielden een net samen. En dat net werd tussen die beide schepen neergelaten, tot op de bodem. En met een bepaalde techniek werd dat sleepnet gesleept over de bodem van het water. En dan voeren ze zo naar de kant. En toen dan sleepten ze alles met zich mee wat in het pad van dat net lag. En zo werd dan ook alle mogelijke soorten vis gevangen. Goed vis, goed verkoopbaar vis, goed om te eten, maar ook slecht vis, wat niet goed te eten was. En zo werd in de sleepnet, daar werden dus alle mogelijke soorten vis gevangen. En zo gebruikt de Heer Jezus dit beeld, deze illustratie, als een voorbeeld van het Koninkrijk der Hemelen. De verkondiging van het koninkrijk, de verkondiging van het evangelie. Want het evangelie wordt verkondigd, het woord van God wordt neergelaten op vele plaatsen als een net. En de wereld lijkt op een zee. Een zee met alle mogelijke soorten vis. Habakkuk 1 vers 14 vergelijkt de mensen met vissen. Waarom zou gij de mensen maken als de vissen der zee? Als het kruipend gedierte dat geen heerser heeft? En nou is de prediking van het evangelie zoiets als, het, als het neerlaten van een net in een zee met het doel om vis te vangen. En zo is de prediking van het evangelie erop gericht. Om zondaren te vangen in het net van het evangelie. En de verkondiging van het evangelie, dat gebeurt door ambtsdragers als ze op huisbezoek of diaconaal bezoek gaan. En dat gebeurt ook door ouders als ze hun kinderen onderwijzen in de leer van de Here. Of als u mag getuigen en goed spreken van de Here tot iemand anders, dan bent u ook eigenlijk bezig om het net uit te werpen. En het is vooral ook door de prediking, niet waar? In de prediking, daar wordt het net uitgeworpen, neergelaten in het midden van de gemeente. Want de prediking van het evangelie is erop gericht om mensen te vangen in het net van het evangelie. En zo worden de predikers ook opgeroepen om mensen te vangen. Tenminste, ze moeten het net van het evangelie neerlaten. Op het woord van Christus doen ze dat. Soms kan het lijken dat ze niets vangen. En toch op zijn woord moeten zij het net neerlaten. En de Heere geeft ook onderwijs over hoe ze het net moeten uitwerpen. De Heere onderwijst ook de predikers van het evangelie in de kunst van het mensen vangen. En als u het vergelijkt met vissen, het net moet van een goede kwaliteit zijn. Daar mogen dus geen gaten in zitten, in een net. Dan zouden de vissen weer ontsnappen. En zo moet ook het net van het evangelie, de prediking, dat moet van deugdzaam kwaliteit zijn. Dat moet, de boodschap moet schriftuurlijk zijn. Het moet zoals de Heere het ons voorhoudt in zijn woord. En vissers, als ze bezig zijn, moeten ook volharden in het werk. Ze kunnen niet maar het net inwerpen en gelijk maar weer naar boven halen. Nee, ze moeten dat net neerlaten en het daar laten. Ze moeten blijven doorgaan met het zoeken van het vangen van vissen. Het is soms geen gemakkelijk werk, maar ze moeten volharden in dat werk. Het vissersberoep, dat is een hard beroep. Het is hard werk. En ze mogen het niet opgeven. Wel nu, de predikers van het evangelie mogen het ook niet opgeven. Ze moeten trouw zijn. Trouw in hetgeen waartoe de Heere hen roept. En daarom zegt apostel Paulus ook tot Timotheus om hem te bemoedigen. In 2 Timotheus 4 vers 2. Predik het woord. Houd aan. Tijdelijk, ontijdelijk. Dus als het je uitkomt of als het je niet uitkomt of het ongelegen tijd, predik het evangelie. Timotheus, wees daar trouw in. Wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Dat betekent, leg nadruk op de inhoud, de leer van Gods woord. En zo doet Paulus dat zelf ook. Hij wil niet zomaar wat praten tegen de mensen. Hij zegt in 1 Korinthe 9 vers 26, ik loop dan al zo niet als op het onzekere. Ik kamp, ik vecht al zo niet als in de lucht slaande. Nee, wat ik doe moet doelgericht zijn. Ik moet het evangelie preken naar de mens toe in hun situatie, in hun leefwereld. Ik moet hen aanspreken met kracht. En zo moeten vissers ook toegewijd zijn. Ze moeten gericht zijn op dat ene. Ze moeten het net neerlaten en daarmee bezig zijn. Zich niet laten afleiden door allerlei zaken of door naar het weer te kijken of met elkaar te praten en dan het net maar wat slap laten hangen. Nee, ze moeten gericht zijn op vissen vangen. Dat is een taak, daar moeten ze verstand van hebben. En er kunnen vele dingen zijn waar vissers geen verstand van hebben. Maar dat geeft niets, zolang ze maar weten hoe ze moeten vissen. En datzelfde geldt ook voor het evangelie. Kijk, predikanten hebben van veel dingen geen verstand. En dat zullen ze ook niet weten. Ze weten niet van techniek of van wetenschap of beroepen die in de gemeente uitgeoefend worden. Dat kunnen ze niet. Ze zouden misschien wel kunnen, maar dat is hun roeping niet. Ze zullen waarschijnlijk nooit leren en hoeven ze ook niet. Er was een keer een dominee die ging in Londen. Dat was een paar eeuwen terug. Het is een mooie anekdote, zo'n mooie verhaal. Waar gebeurt klaarblijkelijk dat een predikant die ging naar Londen toe, was toen al een grote stad en hij huurde een rijtuig met een koetsier. En man, laat me nou even de stad zien. En ze reden door die stad en ze zagen een groot paleis en die dominee zegt, nou man, wat is dat voor een gebouw? Dat weet ik niet hoor. En toen ging ze verder en toen zag hij een grote brug en een ophaalbrug. En man, wat is dat voor een brug? Dat weet ik ook niet. En dat beeld dan, nee, dat zegt me ook niets. Nou man, wat weet je wel? Je schijnt helemaal niets te weten. Wat ik weet, zei die koetsier, is hoe ik een rijtuig met paarden moet bedienen. En toen dacht die dominee, die man heeft groot gelijk. Inderdaad, die man weet van die andere dingen niets af. Maar dat hoeft hij ook niet. Zolang hij maar weet hoe hij zijn werk moet doen. En die dominee dacht, ik weet al die gebouwen niet en ik weet niet waar het allemaal voor staat en wat er allemaal gebeurt. Maar ik moet kunnen preken. Daar gaat het om. En zo moet een dienaar van het evangelie het net neerlaten. Dat moet hij weten. Veel andere zaken zal hij nooit weten. En zo ging Paulus, die zocht ook juist het net neer te laten, maar dan wel gericht op de leefwereld van de mensen. Want Paulus was niet onwetend. En dat moet, en dat mag een predikant uiteindelijk ook niet zijn. Hij moet ook weten van het leefklimaat van mensen. En iets van de gedachtegang van mensen. Paulus die sprak ook de mannen van Athene aan. Volgens hun uitspraken van hun dichters. En hij verwijst naar hun filosofen, hun wijsgeren. En hij spreekt de mensen aan op hun leefsituatie. Hij wil actueel zijn. En zo moet de prediking ook zijn, actueel zijn. Weten wat er omgaat in het hart van de mensen. Ook weten wat er te koop zijn. Niet naïef zijn. Weten de gevaren die er zijn. De ontwikkelingen in geschiedenis en in maatschappij en in de ethiek enzovoort. En al die zaken moeten ook zo benadrukt en belicht worden. Zo rondom dat ene, dat voorname, het evangelie. Zo wilde Paulus spreken. En zo moesten alle dienaars van het woord prediker zijn van het evangelie. De prediking moet ook geen antwoorden geven op vragen die niemand stelt. Het moet actueel zijn. Het kan wel zijn dat de prediking vragen moet oproepen die wellicht niemand stelt. Maar die toch wel gesteld behoren te worden. En daarom moet de prediking ook mensen wakker schudden. Net zoals zo'n visnet op de bodem, hebben ze vaak zware stukken lood hangen. En dat schraapt over de bodem, wordt de vis opgejaagd. Nou, soms moet de prediking ook wel eens iemand opjagen. En eigenlijk hebben we dat allemaal tot op zekere hoogte nodig. Zodat we wel belangrijke vragen gaan stellen. Brandende vragen. Dat die geboren worden in ons hart. Dat mensen wakker geschud worden. En dat ze vragen leren stellen die ze misschien nog nooit gesteld hebben. En vervolgens moet de prediking dan ook weer antwoord geven op die vragen. En de weg duidelijk wijzen. En die weg mag niet bedekt worden, mag niet gecamoufleerd worden. Mensen mogen niet afgehouden worden van die weg. Ze moeten op die weg geleid worden. Net zoals zo'n sleepnet wil de vissen leiden in dat net. En we mogen van de prediking verwachten dat het ons vertelt hoe we zalig moeten worden. Het werk van de zaligheid, van verlossing van zonde, de verlossing van de ellende en het eeuwige leven, dat moet uitgestald worden. En zo komen we bij de Heere Jezus Christus, die het evangelie is, die gekomen is om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Hij moet verkondigd worden, daardoor worden zondaren gevangen in het net van het evangelie, dat Christus met zijn liefde en met zijn volbracht werk en met zijn liefdevolle uitnodigingen gelegd worden in het midden van de gemeente en dat de mensen opgeroepen worden, ja bevolen worden om behouden te worden. En door Gods geest wordt de mens opgewekt om tot de Heere te vluchten. Bij dit alles is Gods geest zo nodig om de harten te openen. Om een mens gaande te maken dat hij achter de Heere zou gaan aanlopen en aanroepen. Het is alsof het licht aangedaan moet worden. Dat u het opeens ziet wie u bent, hoe u geleefd hebt, waar u naartoe gaat als u zo verder leeft. Het is Gods geest die het licht werpt op de Heere Jezus Christus. En zo moet het evangelie gepreekt worden. In afhankelijkheid van het werk van Gods geest. En wanneer het alles zo gepreekt wordt, gemeente, dan mogen we verwachten dat de Heere ook in zijn soevereine liefde zondaren zal trekken en behouden. Maar net zoals met een sleepnet, dat gebeurt soms onder water. En dan weten de vissen niet wat erin zit. Dat is met u en uw kind ook zo. Uw kind reageert nauwelijks. Uitzicht misschien niet zo ten opzichte van u. En u weet niet wat erin zit, wat in zijn hart of haar leven omgaat. En zo kan ook de prediking zijn dat je het lijkt alsof er geen respons is, maar dat de Heere onder de oppervlakte aan het werk is. Maar hoe het ook zij, zij die het net neerlaten moeten trouw zijn. Trouw. Altijd trouw. En gemeente, maar wij zijn onder de verkondiging van het evangelie. En dan de vraag, zijn wij al gevangen in het net van het evangelie? Of bent u nog steeds bezig om te proberen om aan dat net te ontkomen? Hoe is het met jou? Hoe is het met u? De Heere spreekt hier van een sleepnet. En een sleepnet, dat kunt u zich voorstellen, het schraapt over die bodem en neemt alles met zich mee. Een sleepnet neemt rommel mee, slecht vis en schelpen waar niets in zit. Maar ook goed vis. En dat wordt allemaal aan de kant gesleept. Zo is het ook met de prediking van het evangelie. Wanneer we onder de prediking van het evangelie zijn, dan worden, dan mogen we zeggen dat wij allen onder het net van het evangelie zijn. Kijk, eigenlijk zijn hier twee gedachten lopen door elkaar heen in deze gelijkenis. Aan de ene kant heb je dus mensen die gevangen worden in het net van het evangelie. Zij worden behouden. Ze zijn gevangen, daarom vroeg ik net, bent u al gevangen in dat net? Dat is de ene gedachte. Dat is dat goed vis dat gevangen wordt. We kunnen zeggen dat is de bekering, dat is de verandering, vernieuwing. Maar aan de andere kant is er ook een dit beeld in deze gelijkenis, dat onder de verkondiging van het evangelie er verschillende soorten hoorder zijn. En eigenlijk onderscheidt de Heer Jezus hier nu twee verschillende soorten hoorders. Namelijk hen die de Heer hebben leren vrezen en hen die nog buiten Gods genade leven. Wordt hier genoemd goed vis en kwade vis. En uiterlijk is dat zo. Heel strikt genomen, het Koninkrijk der Hemelen, dat bestaat alleen maar, dus de kerk van de Heer Jezus, die de Heer Jezus toebehoort, bestaat alleen maar uit ware gelovigen. Want zij behoren tot Christus, zij behoren tot het lichaam van Christus. Dat zijn de ware Christgelovigen, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar dat is de ware kerk van de Heer, die zien wij niet. Zoals wij het zien, zien wij de gemeente, zoals die opkomt onder de prediking van het evangelie. Maar die gemeente is zo gezegd onder het net van het evangelie. Is onder de prediking van het woord. Maar sommigen vrezen de Heere en anderen niet. Maar nu wordt het evangelie ons nog steeds verkondigd. Straks wordt het evangelie niet meer verkondigd. Soms gebeurt er al tijdens het leven van een mens dat hij niet meer onder de evangelieprediking komt. En dat gebeurt vooral wanneer men zich afkeert van de roepstemmen van het evangelie en langzaam maar zeker in slaap gewiegd worden. Ze worden niet gevangen in het net en ze komen om. Terwijl anderen wel gevangen worden in het net. Bent u gevangen in het evangelie? Sommige zondaren worden gevangen. Anderen worden meegesleept met het net, maar horen nooit echt bij de kerk van Christus. Ze zijn nooit echt tot waarachtige verootmoediging gekomen. Ze hebben nooit hun zonden leren kennen, nooit de pijn daarvan meegemaakt. Nooit liefde tot de Heer Jezus in hun hart gekend. Maar ze worden wel in dat sleepnet meegenomen. En zo is het evangelie, verkondiging zoals wij dat zien, dat vindt plaats in het openbaar. En we zijn zogezegd allemaal onder dat net. Maar straks komt de scheiding tussen de ware Christgelovigen en zij die de Heere niet kennen. Dat is goed vis en kwaad vis. Hen die in de kerk de Heere vrezen, hen die in de kerk de Heere niet dienen. Ze worden allemaal meegenomen door het sleepnet van het evangelie. Zo openbaart zich uiterlijk het Koninkrijk der Hemelen op aarde. Je zou kunnen zeggen de kerk. Zo vertoont de kerk zich op aarde. In deze koninkrijksgelijkenissen heeft de Heer Jezus het over de kerk. Niet over de wereld, niet over hen die in goddeloosheid leven. De kerk. En de kerk bestaat dus uit onkruid en tarwe. Bestaat uit bokken en schapen. Bestaat uit goed vis en kwaad vis. Ware gelovigen en schijngelovigen. En het is heel belangrijk dat onderscheid te maken. Want de meerderheid van hen die zich christelijke kerken noemen, en ik denk de grote meerderheid, ziet dit onderscheid niet. De meeste kerken zien het onderscheid niet dat er binnen de kerk ware gelovigen en schijnheiligen zijn. En helaas zijn er ook kerken op het gereformeerd erf die zich gereformeerd noemen, die dit onderscheid ook niet zien. En foutieve opvattingen zijn hier zeer gevaarlijk. Ryle geeft aan dat er bijna nergens zoveel verwarring over bestaat binnen het christendom dan over de aard van de zichtbare kerk. En dat is heel gevaarlijk, want het gaat om het eeuwig welzijn van mensen. Wanneer wij alle leden van de kerk zouden zeggen dat ze wedergeboren zijn, dat ze leden van Christus zijn en straks naar de hemel zullen gaan, dan worden ze bedrogen voor de eeuwigheid. Dan is dat vrede geen gevaar. Net als de valse profeten. En wanneer de mensen zo aangesproken worden, dan voelen ze zich nog fijn. Ze voelen zich dan wel best lekker bij. Maar zo wordt het onderwijs van de Heere Jezus tekort gedaan. En dan wordt het wonder van zalig worden is ook niet aanwezig. Het feit dat God in zijn genade omziet naar een verloren zondaar die niets verdient, behalve de buitenste duisternis, dat is geen wonder meer. Dan wordt zalig worden een recht. Ja, ik ben toch gedoopt, ik heb toch belijdenis gedaan. Dan is zalig worden een recht. Dat vinden men vanzelfsprekend. En zo worden zielen verwoest door gebrek aan onderscheidenlijke prediking. Want de waarheid is, wij moeten tot God bekeerd worden. De Heer Jezus zei het al tot Nicodemus, Johannes 3, vers 3. Tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En in Marcus 1, vers 14 en 15 gaat de Heer Jezus rondom Galilea en hij preekt, bekeert u en gelooft het evangelie. En hij spreekt daar tot verbondskinderen, die allemaal het teken van het verbond hadden. Ze moeten zich bekeren en het evangelie geloven. En wanneer de discipelen uitgezonden worden om te preken in Lucas 24, vers 47, dan geeft de Heere Jezus hen de taak dat in de naam van Christus gepreekt moet worden, bekering en vergeving der zonden. En begin maar bij Jeruzalem, bij de Jeruzalemse zondaren, verbondskinderen. Maar ze zijn nog onbekeerd, ze hebben nog de Heer Jezus daar nog zelfs uitgeworpen en gedood. Daar moet de prediking maar beginnen, onder verbondskinderen. Bekering was essentieel. Paulus preekte ook de bekering. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En zo preekte Paulus ook van rechtmatigheid en oordeel wanneer hij stond voor de machthebbers. En toen Paulus stond daar voor de mannen op de Areopagus, in Handelingen 17 zei hij dat God verkondigt nu alle mensen overal dat zij zich bekeren. De bekering is essentieel. En dan moeten we ook weten waarvan we ons moeten bekeren. En daarom hoort de prediking ook ontdekkend te zijn. En de prediking moet ons soms ontwortelen en het moet ons soms slaan. Er moet plaats gemaakt worden in mijn leven voor Christus. Ik moet ontdekt worden aan mijn eigen armoede en tekort. En die ontdekking bevindt niet alleen plaats aan het begin van het geestelijke leven, maar ook bij de voortduur van het geestelijke leven. Aan het begin van het geestelijke leven komt er een gemis en komt er een plaats voor de Heer Jezus. En dan ziet u dat u zonder God leeft, dat u schuldig staat, maar dat wordt verdiept in het geestelijke leven. Er moet een toename zijn in de kennis van mijn eigen armoede en van mijn eigen verdorvenheid. En dat staat juist in schril contrast met de rijkdom van Christus. En zo word ik verlangend naar de Heer Jezus Christus. En dat is niet alleen aan het begin, dat trekt door in het geestelijke leven. Dit zijn de mensen waarvan de Heer Jezus zei dat ze arm van geest waren. Dit zijn de mensen waarvan de Heer Jezus zei dat ze treuren. En dat ze hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat komt allemaal door het voortgaand ontdekkend werk van Gods Heilige Geest. En zo wordt er plaats gemaakt in het hart voor de Heere Jezus Christus. En zo wordt de noodzaak van Christus voor hen veel duidelijker. Hoe langer ze leven en dat de oude mens moet sterven en de nieuwe mens moet opstaan. En ik zie hoe langer hoe meer dat het alles buiten mij ligt in Christus. En zo komt er een groei in de kennis van de Heer Jezus. Dat is een opwas in de geloofskennis. En zo krijgt de mens een toewijding, een verlangen om in toewijding aan de Heer te leven. Maar een mens wordt niet geboren met deze kennis. We worden niet geboren als kinderen van God. We worden niet gedoopt tot kinderen van God. We moeten een kind van God worden. Ons denken moet veranderd worden. Dat is het geheim. Ons denken moet veranderd worden. Dat is ook het woord, ik heb al vaker gezegd, in het Grieks voor bekering, metanoia, een omzetting van het denken. Dan gaan we opeens alles bezien vanuit de Heere en niet vanuit onszelf. Dan gaan we niet mensgericht denken, maar dan gaan we Godgericht, Godcentraal, theocentrisch denken. De werkelijkheid zien zoals de Heere God die beziet. Mezelf zien zoals God mij beziet. Bekeringen, verandering van denken. En dat beheerst heel het leven. Al de uitgangen van het leven, ons dagelijks gedrag. En dan gaat u bidden, leer mij naar uw wil te handelen. En daartoe moeten mensen opgeroepen worden. Juist in de prediking. Calvijn zei het al in de institutie in boek 3, hoofdstuk 1, paragraaf 1, 3:1:1. Daar schreef hij dat alles wat Christus voor ons verdiend heeft, geen effect op ons zal hebben en leeg en ijdel zal blijven, tenzij het toegepast wordt door Gods Heilige Geest in het hart. En dan beschrijft hij in boek 3 verder hoe dat toepassende werk van Gods geest plaatsvindt. En dit is wat in de prediking aan de orde moet komen. En dit is het ook wat altijd de christelijke gereformeerde prediking gekenmerkt heeft. En op zich is dat niet iets bijzonders. Dat was ook zo bij de mannen van de reformatie en de mannen van de nadere reformatie. Dat waren de behoudende predikanten uit de 16e en de 17e eeuw, de Nederlandse predikanten, die de reformatie wilden nabijbrengen, naderbrengen aan het hart en het leven van de mensen. Want de reformatie was wel aangenomen in Nederland, maar het leefde niet in het hart van de mensen. En toen kregen wat wij wel noemen die oude schrijvers, van hele goede predikanten. Hun boeken zijn zeer goed te lezen, prachtige preken, ruim en ernstige preken, met goede exegese. De nadere reformatoren. Dit preekten zij ook. Dat was de insteek van de afscheiding, waarbij het ging om genade. Hendrik de Cock benadrukte vrije genade. Uit genade zijt gij behouden door het geloof. En niet uit u, het is Gods gave. Dat is de eerste preek die Hendrik de Cock preekte na de akte van afscheiding. En daar komen wij uit voort, gemeente. Dat is ons levensbloed, als het goed is. Het toepassende werk van Gods Heilige Geest, waardoor Christus verheerlijkt wordt in het hart. En zo moest de prediking plaatsvinden. En de Heere geve dat we trouw zullen zijn aan die prediking. En zo moeten onbekeerden gewaarschuwd worden. En hen die in Christus begrepen zijn, dat ze verder aangemoedigd worden en gewezen worden op de volheid van Christus alleen. En hen die van verre staan, dat ze aangemoedigd worden, die tot de Heere vluchten. En zo vinden we in de gelijkenis van het visnet, daar vinden we een gemengd gezelschap. Een gemengd gezelschap. En zo is de gemeente. En midden in de gemeente, ook onze gemeente, wordt het net neergelaten. En de tijd komt wanneer het net vol zal zijn. En wanneer de laatste toegebracht wordt. Wanneer de laatste van het getal van de uitverkorenen toegebracht wordt, dan zal het einde zijn. En dan wordt dat visnet uitgezocht. Zij die onder het evangelie waren, worden dan uitgezocht. Er vindt een scheiding plaats, net als met het onkruid en de tarwe. Er vindt hier plaats tussen het goede vis en het kwade vis. Want in vers 48, een net geworpen in de zee, dat allerlei soorten van vissen samenbrengt, het welk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Een heel bekend beeld. Mensen rondom het meer van Galilea zagen dit dagelijks, dat vissers bezig waren hun vangst uit te zoeken. Het goede vis werd in manden gelegd. Dat kon verkocht worden. En het uitschot, dat werd weggeworpen, teruggegooid in het meer. En dat zal de dag zijn, gemeente. De dag van de wederkomst. De dag waarop die scheiding plaats zal vinden. Nu weten die vissers niet wat in het net zit. Maar straks komt het openbaar. Vers 49. Alzo zal het zijn in de volleinding der eeuwen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En wat gebeurt er dan, zegt de Heere Jezus? Dan zal de Heere zijn engelen uitzenden over deze aarde. En de engelen zullen scheiding maken tussen hen die de Heere vrezen en hen die God niet lief hadden. De engelen van de hemel kunnen dit doen. Want de Heere God vertelt hen, geeft hen de boodschap mee. En ze weten precies wie ze uit het midden van de rechtvaardigen zullen afscheiden. Wat zal dat wat zijn? Wanneer mensen die altijd geleefd hebben voor zichzelf en nooit God hebben leren lief krijgen. Wanneer ze tot hun schrik beetgepakt zullen worden door een engel. En opgetild zullen worden. Hoe moeten we ons dat voorstellen? En weggebracht zullen worden. De engelen zullen de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En dat zal een eeuwige scheiding zijn. Wat zullen ze zichzelf dan verachten dat ze op zo'n heerlijke zaligheid geen acht gegeven hebben? Ze zullen beseffen dat het te laat is. En dat het eeuwig te laat is. En daarom ligt hier ook een waarschuwing in. Want er staat hier dan, de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden en zullen dezelve in de vurige oven werpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Dan zullen de goddelozen opgetild worden, gebonden worden en geworpen in het vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. We lezen het, Matthäus 25, vers 41. Daar zegt de Heer Jezus zelf: gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur. In het eeuwige vuur. Het blijft zo. Het verandert nooit meer. Het is eeuwig te laat. Alles verloren. Ook al zou u alles op aarde verliezen. En ook al zouden ze al uw bezittingen afnemen en u doden. Als u Jezus hebt tot uw zaligmaker, dan hebt u alles gewonnen. En u leidt geen enkel verlies. Maar al zou u heel de wereld hebben en geslaagd zijn in het leven, maar Christus niet in uw hart kennen, dan is alles verloren. Gaat weg van mij. Wat een vreselijk woord. En toch is het een woord wat heilig en rechtvaardig is. Een woord wat ook uitgesproken moet worden terwille van de heiligheid van God en van zijn recht. Maar diezelfde stem komt herwaarts tot mij. Zie op mij, alle gij einden der aarde. Zo iemand dorst heeft, hij komen tot mij. Hij die wil, hij komen en drinken van het water des levens om niet. Maar dan zal die stem zeggen: gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur. En daar zullen ze gepijnigd worden, dag en nacht. Openbaring 20, vers 10. Want zo iemand niet gevonden werd, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En dan zegt de Heer Jezus, hij omschrijft dit vuur. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dat laat de eeuwige ellende zien. Christus zelf preekte over de hel als de eeuwige straf op de schijnheiligen en zondaren. We moeten letten op deze waarschuwing, gemeente. Goddelozen worden geworpen in de vurige oven. We moeten dit niet bekritiseren. We moeten ervoor bukken. En we moeten beseffen hoe afschuwelijk uw en mijn zonden zijn. Kijk, het probleem bij ons is, wij denken de zonde, dat is maar een kleinigheid. kleinigheid. Het is afschuwelijk. Eén zonde kost de Heere Jezus al dat lijden, al dat sterven. Zo verschrikkelijk is de zonde. Och, dat we de zonde leren haten en dat we daar leren bang voor te zijn, voor de zonde. En dat we dat tegen leren strijden, dat we bidden om een wacht voor onze lippen. En de zonde van de hoogmoed, en vult u het maar in. Daarom is die straf zo zwaar. En God is zo heilig, de hoogste majesteit. Oh, dat weten wij niet. Wij zien al de sterren en we denken, zou het wel waar zijn? Zo reageren wij. Terwijl zijn grootheid uitgespreid wordt over al de sterren. Dat we denken, wat komt er van de kerk terecht? Abraham, tel de sterren, de planeten, de kometen. De melkweg, je kunt het niet. Al de zonnestelsels, je kunt het niet. Zo velen zullen het zijn die mij zullen dienen, uw kinderen. God heeft het alles geschapen tot de heerlijkheid van zijn macht. Zo groot is God. En daar zondigen wij tegen. Laten wij bukken voor deze werkelijkheid. Want God heeft bepaald dat de engelen zullen uitgaan. En de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden en zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Maar wanneer u onbekeerd blijft en leeft, zal dit uw deel zijn. Wanneer u niet uw knieën buigt en niet uw handen in elkaar stopt en de God aanroept om genade, al was het maar met uw verstand. Wanneer u dat niet doet en wanneer u niet gaat bedelen om genade en niet ernst maakt, want de tijd is voorts kort, dan komt u in die plaats. En dat mag niet. U moet allemaal behouden worden. U moet allemaal bij dat goede vis horen. Catechisanten, zondagsschoolkinderen. U moet behouden worden, jullie en uw gemeente allemaal. En het kan. Kan het? Het kan. Waarom? Omdat God leeft. Omdat hij het zegt, komt herwaarts tot mij. Omdat hij het gezegd heeft, ik zal rein water op u sprengen. En ge zult rein worden. En ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal een nieuwe geest in het binnenste van u leggen. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Ezechiël 36. Ja, dat was een belofte tot Israël, dat klopt. Maar die belofte, daar staat heel Gods woord vol van. Wat betekent het? Komt herwaarts tot mij en ik zal u rust geven. Wat houdt dat in, die rust? Wanneer hebt u rust? Alleen wanneer u aan zijn voeten leeft en hem aanbidt en in liefde tot hem verder gaat, dan ziet u dat de Heere zo goed is. Dan wilt u hem volgen, niet om gered te worden van de hel, maar dan wilt u hem volgen omdat hij zo goed is en zo liefdevol is. Dan mag u best uit vrees voor de hel ernstig worden en die God gaan aanroepen. En u hoeft. En u mag niet weggaan bij de Heere totdat hij antwoordt. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. gij zult mij eren. En daarom heeft de Heere deze koninkrijksgelijkenissen ons verteld. Hij wil ons opwekken tot ernstig leven. En dat is nou gelukkig leven. Dat is nou leven in de vrijheid, in de blijdschap van de kinderen Gods. Dat leven met de Heere is een rijk, heerlijk leven. Hij geeft vrede. Hij geeft rust. Hij geeft vreugde. Hij geeft zin aan je leven. Hij verlost je van de slavernij, van de zonde. Hij geeft alles. Hij is een goede meester die draagt door het leven en dan ook nog het eeuwige leven geeft. Och, dat leven met de Heer is niet altijd gemakkelijk. Want er wordt gestreden worden. Maar zelfs in de strijd is het nog zo goed met de Heere. Dacht u dat Paulus ooit terug wilde naar zijn vorige staat? Hij zegt, ik acht het vuilste wat je maar bedenken kunt. Zo ziet hij dat oude leven als fariseer. Nee, laat me dan maar geslagen worden. Laat ik dan maar de 40 zweepslagen min 1 krijgen van de Joden. Want ik heb Christus verkoren. Ik ben zo rijk. Ik heb alles. O, de Heer Jezus is vol liefde. Wat heeft hij geweend over onbekeerlijke zondaren? Moet hij nog steeds over u wenen, terwijl hij zijn naam aan u verbonden heeft in de doop? En u maar denken, of jij maar denken, zou het allemaal wel waar zijn. Is hij niet de levende God? Och, buig je knieën en bid maar om hem in je hart, in je leven. En ik zeg het nog een keer, van een ander preek, bid maar om dingen waar je geen verstand van hebt. Dat je niet weet wat het is. Nieuw hart, leven van vreugde, leven van vrede. Vraag er maar om. De Heere Jezus wilde Jeruzalem vergaren zoals een henna kuikens. Hij heeft erover geweend dat ze het niet wilden. En dan blijft er maar één weg over. De weg van het oordeel. Maar laat dat niet gebeuren. Om Christus wil. Amen. Zullen we zingen Psalm 71, het tweede vers. Zullen wij bidden en danken. Heerlijke God in de hemel, wij danken u dat het visnet is weer neergelaten vanavond in ons midden. En Heere, We bidden u, geef dat wij gevangen mogen worden in dat sleepnet, ja, in het net van het evangelie. Bewaar ons ervoor dat we niet maar wat meegezeuld worden, zonder dat we er innerlijk deel aan hebben. Maar geef, Heere, dat uw liefde ons zal overwinnen, dat onze schuld ons zal aanklagen. Leer ons walgen aan onszelf, van wie we geworden zijn voor u. En leer ons alle schoonheid in u te zien. Leer ons zien dat u noodzakelijk bent en lieflijk en dierbaar. Heere, we bidden u, zegen uw woord aan onze harten. Gaat u met ons deze week in. Breng ons komende zondag weer samen in uw huis. Verheerlijk uw naam in ons aller leven om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 130, het vierde vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.